Goedemorgen en heel hartelijk welkom bij Hour of Power. Je bent geliefd. Geweldig als iemand dat tegen je zegt of als je dat gisteren of straks te horen krijgt. Ik hou van je. Professor Dr. Henry Nouwen, een katholieke priester, hield jaren geleden een drietal toespraken in de Crystal Cathedral die werkelijk insloegen als een bom. En dat ging over dit thema. Je bent een geliefd kind van God. En, zegt Nouwen, het gaat er niet om wat je bezit, wat anderen van je zeggen, wat je gepresteerd hebt. Nee, het gaat erom wie je bent, een geliefd kind van God. En daarom zijn deze uitzendingen zo belangrijk. We herhalen ze, hebben ze eerder uitgezonden en kregen daar ongelooflijk veel reactie op. Wie was eigenlijk Henry Nouwen? Velen van u kennen hem van de drie toespraken in de Crystal Cathedral, maar jaren geleden mocht ik hem een aantal weken volgen. Toen hij van professor op een prestigieuze universiteit in Amerika terugging naar de mensen die het meest kwetsbaar waren. Mensen met een dubbele handicap en ging zorgen voor Adam. Geweldig. Hoe hij de Flying Rodleys volgde, trapezewerkers, waar hij ademloos van kon zijn. Een bevlogen man. En we laten u graag een portret zien straks van professor Dr. Henry Nouwen. Een goede vriend die ik nog elke dag mis. En ik hoop dat u zult genieten van deze uitzending, waarin in de eerste uitzending zijn broer Paul Nouwen, die recent is overleden, zal vertellen wat Henry voor hem betekende. Kortom, het worden bijzondere zondagen bij Hour of Power.
From the Crystal Cathedral in Garden Grove, California, welcome to the Hour of Power with Robert Schuller, celebrating 31 years as the face and voice of positive Christianity to the world.
Reach out and touch someone close to you. Give them a blessing. God loves you and so do I. My name is Robert Schuller the first. That's Robert Schuller the second. We're so happy you came to join us in worship this morning. So this is the day that God has made. Let us rejoice and be glad in it. Oh God, the birds are singing. The sky is blossoming with the light of the morning sun. And we are gathered with a marvelous collection of human beings. We are one body of believers, positive thinkers, persons who've opened our hearts to you, Jesus Christ. And it's so good to be with people of faith, hope, and love. So bless this hour as we sing a new song to the glory of Christ our Lord. Amen.
Please be seated. The psalmist shares with us some wonderful words that encourage and inspire us. Hear these words. Oh, sing to the Lord a new song. Sing to the Lord, all the earth. Sing to the Lord, bless his name. Proclaim the good news of his salvation from day to day. Declare his glory among the nations, his wonders among all peoples. For the Lord is great and greatly to be praised. Honor and majesty are before him. Strength and beauty are in his sanctuary. Let the heavens rejoice, and let the earth be glad. Let the sea roar and all its fullness. Let the field be joyful and all that is in it. Then all the trees of the woods will rejoice before the Lord. The Lord reigns. Let the earth rejoice. Let the multitudes be glad. May God continue to work in your life and in your heart as you rejoice and praise him for all things.
Germany's great composer Felix Mendelssohn wrote a lot of choral music, and much of it was based on the theme of patience, something we all need in our Christian life, patience. Patience in waiting for the Lord to answer our prayers. In his oratorio, Elijah, based on the life of the prophet, he wrote, "Oh, rest in the Lord, rest in the Lord. Wait patiently for him, and he will bring you your heart's desires." He went on to say, "They that shall endure to the end will be saved." We recently had an Hour of Power guest who was completely cured of multiple sclerosis through prayer. But she made the major point that it took 17 years of praying, 17 years of faith and hope and trust in the Lord. Our anthem by Mendelssohn this morning is just such an anthem, saying, "I waited for the Lord. And he inclined unto me," meaning he heard my prayer with favor. "He heard my complaint," meaning my distress, my troubles, my challenges, my sorrows. Oh, blessed are they that hope and that trust in the Lord.
I waited for is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God, and one day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. One day every tongue will confess you are God, and one day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come,
oh come, oh come, come. Worship the Lord with me.
Come,
oh come, oh come,
come.
Prachtig lied. Come, now is the time to worship. We gaan kijken naar een interview met Paul Nauwer. 3 jaar was hij voorzitter van Hour of Power Nederland en op 12 mei overleed hij dit jaar in zijn woonplaats Rotterdam. Paul Nauwer had een hart voor Hour of Power, een hart voor mensen. Als hoofddirecteur van de ANWB en de laatste jaren in zijn functies als chairman van Mercy Ships en van talloze andere charitatieve organisaties. Hij had ook een liefde voor zijn broer, zijn voorbeeld, Henry Nauwer. Je bent geliefd was een thema wat hij vaak besprak. En met toestemming van zijn familie zenden we nu dat interview uit wat ik vorig jaar hield met Paul Nauwer. Ik moet er wat bij zeggen. Ik was bij zijn begrafenis aanwezig, was zeer indrukwekkend. En zijn vrouw Monique is een zeer dappere vrouw. Onverwachts verloor ze haar man aan een hartaanval. Ze heeft geen afscheid kunnen nemen. En toen ik Monique na de begrafenis sprak, toen gaf ze me een pakje. En in dat pakje zat deze stropdas. Het was een van de favoriete stropdassen van Paul. En een man die ik bewonder en eer, wil ik graag deze stropdas dragen in deze uitzending. De Nauwers, het zijn bijzondere mensen. En kijkt u naar een interview met Paul Nauwer over zijn broer. Beide postuum. Wat is jouw eerste gedachte als je terugdenkt aan jouw broer daar in die immense kathedraal?
Het was een zeer bewogen priester-prediker die zich helemaal gaf in zijn gedachten om de mensen te bemoedigen, om ze God te laten vinden en om ze te zeggen, hoe nederig je ook bent, rijk of arm, zwart of wit, in de gevangenis of ziek, er is één persoon die van je houdt. En zonder liefde kunnen we niet leven. En die boodschap bracht hij daar. En hij sprong als het ware bij iedere mens in de huiskamer door de televisie heen.
Je broer is 10 jaar geleden overleden. Maar wat is zijn nalatenschap? Hoe wordt er nog altijd op hem gereageerd?
Ja, dat moet ik natuurlijk goed vertalen. Omdat het mijn broer is die 10 jaar geleden overleed. En dat was een grote emotie. Hij was toen 64 jaar op weg naar Rusland voor de verfilming van een van zijn allerbeste boeken, in het Nederlands vertaald, Eindelijk Thuis. En op de weg naar Rusland, ja, is hij een overstap gemaakt in Nederland en daar is hij overleden. Eigenlijk een duif, een Nederlandse duif, die toch even naar zijn geboorteland terugkeerde, want hij was al lang weg in Amerika en Canada. En dat beleef ik natuurlijk zeer bewogen, zeker nu in het jaar dat 10 jaar geleden is. En ook de Universiteit van Toronto hem eind mei op een groot symposium met mensen uit de hele wereld herdacht heeft. Dus ik beleef het ook subjectief. Maar objectief ben ik onder de indruk dat hij met zijn 40 boeken zoveel over de hele wereld voor mensen betekend heeft. En zelfs mensen heb ik ontmoet die door de boeken en zijn gedachten hun levenskoers hebben gewijzigd.
Jij ook?
Ik moet zeggen dat ik naarmate ik ouder word, steeds meer de inhoud van zijn boeken, zijn vele boeken, begrijp. Met name zijn kernvraag. Het gaat er niet om of wij God kunnen vinden. Want wij Nederlanders discussiëren. Bestaat God wel? Hoe kan dat allemaal gebeuren in de wereld als God bestaat? Dat God die oorlogen en al die ellende toelaat? Nee, hij draait het om. En hij zegt, leef je zodanig dat God jou wel kan vinden. Stel je je open voor God. Laat je God in je leven. En daar kunnen we met z'n allen over nadenken in ons jachtige leven. Of we ons eigenlijk wel openstellen. Of God die naar ons zoekt, ons wel kan vinden. Bijvoorbeeld in de stilte, in gebed.
Mag ik aan je vragen hoe jij dat dan doet? Je bent heel druk, je bent 70-plusser. Hoofddirecteur van de AWB geweest, dat bedrijf opgebouwd. Zit nog in allerlei organisaties. Maar hoe vind jij rust?
Ik ontdek dat als er enige rust in je leven komt en je ook rustpunten neemt, zoals bijvoorbeeld Hour of Power zondagmorgen, dat dan je voelt, ik kom nader tot God. Hij kan mij vinden.
Dat is een diepe gedachte. Paul, wat is voor jou de mooiste herinnering aan je broer?
Hoe hij, toen hij het hoogleraarschap en zijn roem in Amerika en Zuid-Amerika losliet, en ineens de roeping hernieuwd kreeg om zo'n 10 jaar in 1986 Harvard in Boston, de beroemde universiteit, verliet als geroepene door God om zijn leven ten dienste te stellen, wat God zou zeggen, de minste der mijnen, de gehandicapten. De mensen die niet vrij konden bewegen, die dubbel gehandicapt waren in de geest en met het lichaam. En die beloved children, die geliefde kinderen van God, die wou hij aandacht geven. En zo ging hij wonen in Richmond Hill in Canada, in zo'n centrum, de Ark, tussen de gehandicapten, als gelijkwaardige mensen aan ons, die het geluk hebben niet gehandicapt te zijn. En hoe hij daarmee omging, daar vond hij eigenlijk dat hij ook zijn liefde kwijt kon.
Ik heb dat persoonlijk ook mogen meemaken in de ARC-gemeenschap in Canada. Hoe jouw broer, een dubbel gehandicapte jongen, Adam heette die. Die hij eigenlijk als een zoon adopteerde. Een jongen die niet spreken kon, die geen dankjewel zei, die gevoed moest worden, aangekleed moest worden. Die eigenlijk niets kon, zwaar dubbel gehandicapt. Ja. En hij was daar zo trots op als iemand maar kon zijn op een eigen kind.
Dat klopt.
Hoe doe je dat dan zelf met jouw broer als inspirator?
Het geestelijk leven, de kerk, de Bijbel als basis, steeds verder tot mij doordringt. En dus ook de parabel van de verloren zoon, waaraan hij zijn beste boek geschreven heeft, eindelijk thuis. Dan voel ik, ja, ik ben dan de jaloerse zoon. Dan ben ik de zoon die zegt tegen mijn omgeving en vriendjes, ik heb een fout gemaakt, kan je het me vergeven? En dan hoop ik weer op die vergeving van de vader. En uiteindelijk is de vader, zoals Rembrandt hem schildert, wellicht God zelf, die alle mensen omarmt en vergeeft. En zijn zoon, Jezus Christus, daarvoor naar de wereld gezonden heeft, ter verlossing van de mensen. En dan gaat alles voor je leven.
We gaan zo meteen even naar dat schilderij kijken. Dat heb ik hier in huis hangen. Ik wil het toch wel even aan jou laten zien. Nou, hier hangt hij. Prachtige schilderij, een kopie van wat Rembrandt ooit schilderde, Thuiskomst van de verloren zoon. Boek, wat jij zei, wat Henry geschreven heeft daarover, is zijn meest inspirerende boek. En ik ben erg blij dat Hour of Power dat boek gaat uitgeven, heeft uitgegeven inmiddels. En Paul, ik heb het eer om jou het eerste exemplaar te mogen overhandigen van het door Hour of Power uitgegeven boek Eindelijk Thuis. Het best gelezen, meest bekende boek van jouw broer. En jij kent het en ik hoop dat je het fijn vindt om dit mee naar huis te nemen.
Hartelijk dank.
Tot zover het interview met Paul Nauw. Op 12 mei overleed hij. Maar wat sprak hij met liefde over zijn ook overleden broer Henry. Bijzondere mensen. En bijzonder was ook dat voor beide het verhaal van de verloren zoon, het thuiskomen, centraal in hun leven stond. En ik kan niet laten om u toch dit te laten zien. Is speciaal voor deze uitzending gemaakt door Hour of Power. Prachtige beeld van het moment dat de verloren zoon eindelijk thuiskomt en die handen van zijn vader op zijn schouder voelt. Wat is dat een moment geweest? Te weten, wat ik ook gedaan heb, ik ben geliefd. Hieronder staat ingegraveerd, je bent geliefd. Ik kan me voorstellen, ik weet het ook, dat heel veel mensen daarover twijfelen. Ze voelen zich opgepakt en weggegooid, verlaten en in de steek gelaten. En misschien is dit het moment om op onze website te kijken. Kijk hoe je iemand blij kunt maken met zo'n cadeau. Te laten weten, je bent een geliefd kind van God, want daar gaat het om. We gaan nu kijken naar een bijzonder moment. Dat is een documentaire over het leven van Henry Nauwe, waarin u kennis maakt met de man die zulke verschrikkelijk mooie ideeën aan het papier wist toe te vertrouwen. En ook aan de camera. En ik hoop dat u zult genieten van dit portret.
Nou, dat schilderij, dat was als het ware een samenvatting van mijn eigen leven. Hè? En ik 5 jaar lang heb ik over dat schilderij gemediteerd. Ik heb toen ook wel veel over Rembrandt gelezen. Maar uiteindelijk is het een 5 jaar lange meditatie geworden over wie ik ben en wie anderen zijn. En toen heb ik een reis gemaakt naar Sint-Petersburg en heb toen het originele schilderij gezien en heb er dagenlang voor gezeten. Dagenlang, gewoon maar voor dat ene schilderij. Gewoon maar biddend, zittend, kijkend. Af en toe eens een notitie maken. En toen ontdekte ik op de eerste plaats, ja, dat ik dan misschien wel de verloren zoon was, maar toen zag ik ook de oudere zoon op dat schilderij. En toen dacht ik, maar ik ben ook de oudere zoon. En toen ik nog verder ging denken, toen kwam ik tot de ontdekking dat ik niet alleen de jongere zoon was die wegrent en dan weer terugkomt. Niet alleen de oudere zoon die thuis blijft, maar eigenlijk zuur is geworden en bitter is. En eigenlijk niet intiem met zijn vader kan omgaan, dat ik dat ook. Maar dat ik uiteindelijk geroepen word om ook vader te worden. Maar geen patriarchale vader, maar een vader die enorm geleden heeft. Die bijna blind is, die alleen nog maar zijn zoon vast kunt houden. Die leeg geworden is van opinies en meningen. Die niet eens vraagt van vertel me wat je allemaal gedaan hebt toen je wegrende. En die zegt, ik ben blij dat je thuis bent.
Hij is bijna even spraakmakend op zijn terrein als zijn broer, ANWB-directeur Paul Nauwe. Professor Dr. Henry Nauwe, theoloog en schrijver van vele bestsellers. Een man met een opmerkelijke kijk op het leven. Ooit hoogleraar aan de meest vooraanstaande universiteiten, Yale en Harvard. Een man die van de hoogste tree op de maatschappelijke ladder bewust de weg naar de onderste tree maakte.
Het was natuurlijk een carrière-makend leven. Dus het was dus een leven waar je opklom op de maatschappelijke ladder. Want ja, je wordt professor en dan krijg je een blijvende aanstelling. Dat is een voortdurende competitie. En terwijl ik daarmee bezig was, realiseerde ik met mijn hart eigenlijk dat de weg van het evangelie eigenlijk andersom is. Een afdalende weg is. Een meer naar beneden
wandelende weg. Naar de plaatsen van zwakheid, naar de plaatsen van armoede, naar de plaatsen van gebrokenheid. Terwijl ik eigenlijk steeds meer bezig was om op te klimmen naar de plaatsen van kracht en sterkte en invloed. En ik begon die spanning tussen die naar boven gaande beweging en die naar beneden gaande beweging heel sterk innerlijk te ervaren. En toen dacht ik, ja, ik moet toch iets anders kiezen. Ik moet toch kiezen voor mijn roeping, die altijd me toch weer uitnodigt om naar beneden te gaan. Naar beneden in de zin van naar de plaatsen te gaan waar mensen arm zijn, zwak zijn en bedroefd waren.
Van de hoogste tree op de maatschappelijke ladder stapte Henry Nouwen terug naar wat velen zagen als de onderste tree. Hij had de moed om zijn handen uit te strekken naar de minst bedeelden. Hij verruilde zijn intellectuele wereld voor die van de zwaar geestelijk gehandicapte en werd zo leider van de ARC-gemeenschap in Toronto, Canada.
Ik verlang naar mensen. Ik verlang bemind te worden en liefde te geven. En ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik een mens ben die veel liefde nodig heeft om goed te zijn.
De theoloog werd bevriend met de Flying Rodleys, beroemde trapezeartiesten die hij opnieuw ontmoette tijdens het bekende kerstcircus in Rotterdam.
In zekere zin zei ik wel toen ik die trapeze voor het eerst zag, ja, ik heb mijn roeping gemist, want eigenlijk had ik trapezeartiest moeten worden, begrijp je? Maar dat was natuurlijk een fantasie, maar in zekere zin, wat die trapeze jongens uitdrukte, dat was iets heel, dat kwam van heel diep in mij. Hè? Dat was een heel diep verlangen om tot eenheid, tot integratie, tot lichamelijkheid, tot intimiteit, tot vriendschap, tot behoren, tot thuis zijn. Al die dingen, ja, daar ben ik altijd mee bezig geweest. Daar heb ik altijd over geschreven, daar heb ik altijd over nagedacht.
De eigenlijke held van de trapezeact is niet zozeer de vlieger, waar iedereen altijd voor applaudisseert. De vlieger die de sprongen maakt, de vlieger die de dubbels maakt, de vlieger die de trippels maakt. Dat is natuurlijk geweldig, maar de eigenlijke held is de vanger. De vanger die in die zwevende vangstoel zit. Want de vanger is degene waar ik uiteindelijk me op volledig moet durven toeverlaten. Die moet ik durven vertrouwen, helemaal. Hij zei, er is één grote fout die een vlieger kan maken. Dat is om de vanger te willen vangen. De vanger moet vangen, de vlieger moet vliegen. En de enige taak die de vlieger heeft om goed te vliegen en het vangen aan de vanger over te laten. Nou, dat vond ik een prachtig beeld. En ik herinner me dat een maand of twee geleden was ik in Ottawa bij een begrafenis. En daar moest ik dus spreken. En degene die overleed, die had veel gevlogen in zijn leven, veel gedaan in zijn leven, allerlei risico's genomen. Hij was een hele bijzonder mens. En toen ik dus sprak, vertelde ik het verhaal van de Rodleys. Toen zei hij, vertelde ik het verhaal van de vlieger en de vanger. En op het eind zei ik, ja, deze vriend van ons die heeft veel gevlogen, maar uiteindelijk heeft hij de vanger vertrouwd. En heeft hij op het eind van zijn leven gezegd, In uw handen beveel ik mijn geest. En heeft hij zo zijn handen uitgestrokken en is gevangen. Wanneer de Rodleys op de trapeze zitten, of vliegen en vangen, dan zijn ze volledig 100% daar. En dan zullen ze misschien allerlei andere dingen, problemen hebben. Maar op het moment van de trapezeact, dan zijn ze 100% daar. En dat is natuurlijk een enorme discipline. En ik heb het gevoel dat iedere keer wanneer wij 100% zijn waar we zijn, dan gebeurt er iets. In Daybreak moet ik ook helemaal met een gehandicapt mens zijn die op dat moment volledig mijn aandacht vraagt. Die gehandicapte mensen die zeggen niet hoe ging het in het verleden, waar zal het in de toekomst gaan. Die gehandicapte mensen zeggen, ben je er nu, voor mij, op dit moment, helemaal. Dat is de vraag.
En wanneer ik met een gehandicapt mens bezig ben en me zit te denken over wat er gisteren gebeurde en wat ik misschien morgen ga doen, dan ben ik er niet. En als ik er niet ben, kan er ook niks gebeuren. Als ik niet echt hier en nu met die mens ben, dan is er ook geen ervaring van vriendschap, dan is er geen ervaring van gemeenschap, dan is er geen ervaring van geluk. Want dat geluk en die gemeenschap en die vriendschap is precies, wij zijn nu samen. Is dat niet fijn? En dan kan je iemand in de ogen kijken en dan zeg je, het is goed samen te zijn. En in het circus, met al de spektakel en muziek en glamour, is het uiteindelijk ook weer dat die mensen in die trapezeact bijvoorbeeld er helemaal voor jou hier en nu zijn. En ik heb altijd het gevoel dat wanneer ik in staat zou zijn om volledig aanwezig te zijn bij het moment en bij de mensen, dat dan gebeurt er iets. En daar ligt ook onze vrijheid in, dacht ik. Ik denk dat we pas echt de geestelijke vrijheid ervaren wanneer we volledig vertrouwen in het moment, in het hier en het nu. Daar gebeurt het. Hè? En ik moet me los durven maken van het verleden, de fouten. God zegt, dat, ik geef je een nieuw hart, ik geef je een nieuwe geest die hier en nu is.
Really grateful to be with you here this morning and to share my faith with you. And to the core of that faith belongs my conviction that you and that I and that we are the beloved daughters and sons of God. I might as well say that from the very beginning. We are the beloved sons and daughters of God. And one of the enormous spiritual tasks we have is to claim that and to live a life based on that knowledge. And that's not very easy. In fact, most of us fail constantly to claim the truth of who we are. I took this this flip chart here to give you a little idea about how we often live our lives. If I draw a little line here, and I say, that's my life, my little chronology, you could also say, my little clock time. Well, I was born in 1932, and I wonder what I should put here. Maybe, 2010. It's not so bad. But that's really all I have. And now you may say, well, listen, I came a little later, so you came here. And you may say, oh, I have a few more years here. But it doesn't make very, very much difference. It's still a small little life that you have. A tiny little life that goes by very, very fast. Like that. And the question for you and for me is, who are we? Because that's the question that keeps us going. Because all during our lives, we try to answer that question, who am I? And the first answer we live with is, I am what I do. And that's very real. You know, when I do good things and when I have a little success in life, I feel good about myself. But when I fail, then I start getting a little low or depressed. And when I'm getting older, I might say I cannot do much, but look at the trophies. Look, I did a lot of good things in my life. Or look at my books, or look at my music I wrote, or look at my children I educated, or look, I did something good. Or we might say, I am what other people say about me. What others say. You know, that's very, very powerful, what people say about you. In fact, that sometimes is most important. If people speak well about you, you can walk around quite freely. But when somebody starts talking behind your back, or when somebody starts saying negative things about you, you suddenly might feel very, very sad. You know, and I remember speaking to thousands of people, and people say, that was wonderful what you said. But there was one man who said, hey, he said, I thought it was a lot of nonsense. And that's the only man I remembered. It seems as if when somebody talks against me or against you, that can cut deep into your heart. And when somebody in the morning said something about you that's really hurtful, somebody calls you stupid or so, it can stay with you the whole day and ruin your mood. And you might also say, I am what I have. I am what I have. I'm a Dutch person. I have kind parents. I have a good education. I have a good health. I have a lot of things. But as soon as I'm losing any of it, if a family member dies, or if my health goes, or if I lose the property I might have, then I can slip into inner darkness. And what I want you to hear for a moment, that quite often a lot of your and my energy goes into I am what I do. I am what people say about me. I am what I have. And you know, when that's the case, our life quickly becomes like this. Because when people speak well about me, and when I have a lot of things, and when I do good things, I'm quite up. I'm excited. But when I start losing, when suddenly I find out that I cannot do anything anymore, when suddenly I find out that people talk against me, when finally I discover that I lose my friends, I might slip into depression and be very low. And before you realize it, you and I are on a zigzag. Because when we are up, when these things are all right, but we are down when we start losing out. And most of our work, mental work then, is to just stay above the line. And we call that surviving. We want to survive. We want to hold on to our good name, hold on to some good product, hold on to our property. But we know somewhere that on the end there is a word that says you're going to die after all. And you know, when you live this kind of life with all these ups and downs, the end is death. And when you are dead, you're dead. Nobody talks about you anymore. You don't have anything anymore. You can't do anything anymore. You lose it all. And that little life of you and of mine ends up into nothing. And what I want to say to you today is that this whole thing is wrong. That is not who you are, and that is not who I am. That's what the demon said to Jesus when he went to the desert. He says, turn these stones into bread and show you can do something. Jump from the temple and let people catch you so they speak well about you. Kneel in front of me and then I will give you a lot of possessions. Then you are loved because you do something, people speak well about you, and you have something, and everybody's going to love you. And Jesus says, that's a lie. That's the greatest lie that makes you and me enter into relationships of violence and destruction. Because I know who I am. I know who I am. Because before the Spirit sent me to be tempted, the Spirit came upon me and says, you are the beloved child. You are my beloved son. On you my favor rests. That's who you are. That's who I am. And Jesus heard that voice. You are my beloved. On you my favor rests. And it was that voice that he clung to as he lived his life. And people praised him, and people rejected him, and people said Hosanna, and people crucified him. But Jesus held on to the truth. Whatever happens, I am the beloved of God. And that is who I am. And that allows me to live in a world that keeps rejecting me, or praising me, or laughing at me, or spitting on me. I am the beloved. Not because people say I'm great, but because I am the beloved even before I was born. And dear friends, if there's anything I want you to hear this morning, is that what is said of Jesus is said of you. You have to hear that you are the beloved daughter and son of God. And to hear it not here, but right here. To hear it so that your whole life can be turned around. And listen to the scriptures. I have loved you with an everlasting love. I have written your name in the palm of my hand from all eternity. I have molded you in the depths of the earth and knitted you together in your mother's womb. I love you. I embrace you. You are mine and I'm yours. And you belong to me. You have to hear that. Because if you can hear that voice that speaks to you from all eternity to all eternity, your life will become more and more the life of the beloved. Because that's who you are. And then you start discovering that all that you do here is nurtured from the knowledge that you are the beloved. That's who you are. And when you start believing in this, that circle of knowledge will grow, become bigger and bigger and bigger until it cuts right into your daily life. You will still have rejections and you will still have praise and you will still have losses, but you live no longer as a person searching for his or her identity, but you will live it as the beloved. You will love your pain. And you will live your anguish, and you will live your successes, and you will live your failures as the one who knows who you are. And I want to give you a little word here. The voice that calls you the beloved is the voice of the first love. First love. John writes, love one another because God has loved you first. And the great struggle, and it's not easy, I'm not talking about something easy, is to claim that first love. You were loved before your father and your mother and your brother and your sister and your teachers loved you. The people who love us not always love as well. The people who care for us also wound us. And you might know from your own experience that those who often are closest to you, like your father, your mother, your children, your brother, your teachers, your churches, are also the one who might hurt you most. And how to live that? How to live the truth that in this world, love and wounds are never separated. We can only live it when we always reclaim that first love. So that we can forgive those who love us poorly, but also so that we can recognize in the love that we do receive a hint or a glimpse of that first love. That is real. Could you hold on to that? I mean, every time you have a temptation to become bitter, to become jealous, to lash out, to feel rejected, can you go back and say, no, I am the beloved daughter of God. And even though I am rejected, that rejection should become for me a way to reclaim the truth. It should be like a pruning that helps me to claim more fully and deeply the truth of my belovedness. And if I can hold on to that and live in the world, then I can be free to love other people without expecting them to give me all that my heart desires. Because God has created you and me with a heart that only God's love can satisfy. And every other love will be partial, will be real but limited, will be painful. And if we are willing to let the pain not make us bitter, but prune us to give us a deeper sense of our belovedness, then we can be free as Jesus and walk on this world and proclaim God's first love wherever we go.
Bless you and keep you. May the Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. And may God give you his peace in your going out and in your coming in, in your lying down and in your rising up, in your labor and in your leisure, in your laughter and in your tears, until you come to stand before Jesus in that day in which there is no sunset and no dawning. Amen.
Ja, als je dit hoort en ziet, dan kan het niet anders dan dat je in je hart geraakt wordt. Wat een prachtig verhaal van Henry Nouwen. En ik verwijs even naar het boek dat Out of Power heeft uitgegeven. Het verhaal van de verloren zoon, Eindelijk Thuis. Ook op onze website kunt u en jij zien hoe je dit boek kunt bestellen. Een boek dat naast de Bijbel mijn leven heeft veranderd. En dat van vele, vele anderen. Volgende week het tweede deel in de serie van Henry Nouwen. Ik wens iedereen een hele goede zondag toe. En graag tot volgende week. En mocht u behoefte hebben om ons te schrijven, dat kan, ons adres verschijnt zo meteen in beeld. En misschien, we hebben het steeds maar over hart, bent u in uw hart aangesproken en is dat gebroken. Out of Power heeft een groot gebedsteam. Meer dan 80 mensen, vrijwilligers, doen daarin mee. Als u een gebedsverzoek heeft, dan kunt u dat indienen en dat wordt anoniem doorgestuurd aan de leden van ons gebedsteam. En ik kan nu zeggen dat ze met grote integriteit bidden voor mensen die gebed nodig hebben. Misschien zelf niet kunnen bidden. dan doen wij dat graag voor u. Ik wens u een hele goede zondag toe en graag tot volgende week.